Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Ik zie het als mijn missie om Nederland te onthokken. Niemand past namelijk 100% op een functiebeschrijving en toch organiseren we al jaren zo. En ik weet dat het anders kan en dat er een alternatief nodig is om meer ruimte te bieden aan talent. En ook om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Superbelangrijk. Niet alleen in organisaties, ook in het onderwijs. En met twee simpele stappen kun je tot een puzzelstukje komen, weet ik. En dat heeft groots effect. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met vernieuwers in het onderwijs die dingen anders doen dan anders, om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Claire Boonstra en zij is oprichter van Operation Education. Nou, ik volg jou al jaren en nu had ik eindelijk de gelegenheid om je uit te nodigen.
Leuk, dus welkom. Te zijn, Judith.
Ja. En nou ja, ik begin eigenlijk altijd met waarom zit je hier?
Ja, goede vraag.
Ja, de waarom-vraag is jou wel bekend.
Dus, zeker bekend. Ja, en dan altijd van, oké, waar te beginnen? Waar ik zal beginnen, we zitten hier bij Seeds to Meet. Ja. Daar heb jij nu kantoor. Ja. En het grappige is, daar is Operation Education eigenlijk ontstaan. Ja. In de zin van een van de stappen. Ik zal heel kort proberen de historie toe te lichten. 10 jaar geleden, in september 2012, had ik een TED-talk. Ja. En daarin deelde ik voor het eerst mijn verwondering, mijn vragen en mijn visie op onderwijs, op leren en ontwikkelen. Ja. En dat kwam voort uit een flinke loopbaan naar voren. In dat ik een hele kleine, hele grote organisatie had gewerkt met heel veel verschillende mensen. Van gehandicapten en sociale werkplaatsmensen tot en met wereldleiders. Okay. En in al die rollen had ik grote vraagtekens van, dit klopt niet. Er is zo'n grote mismatch tussen wat we leren op school en wat de samenleving biedt en wat ze vraagt en wat mensen nodig hebben. Yeah. En al helemaal, als ik dat relateer aan de extreem grote vraagstukken waar de samenleving als geheel voor staat, dacht ik, ja, maar we moeten iets doen. En waar te beginnen? Nou, bij het onderwijs.
Yeah. En dat was voor jou meteen helder?
Dat was heel erg helder. Yeah. Althans, het kwam... 10 jaar geleden voelde het in één keer als een soort openbaring. Ik was toen nog medeoprichter van Layer, augmented reality bedrijf. Okay. Wij waren wereldmarktleider in een heel mooie technologie. Yeah. Elk mobieltje had het voor geïnstalleerd bijna. En dus wij waren echt een soort hotshots in de techsector. Maar het bedrijf kwam in een nieuwe fase en toen voelde ik moet iets doen met onderwijs. Mm. En het kwam echt uit mijn tenen en pas later vond ik... Ik vond allerlei speeches terug en opstellen die ik al jonge jaren had geschreven, die eigenlijk hierover gingen.
Wat bijzonder.
Dus ik heb dit verhaal al heel lang in me, maar op dat moment kon het naar buiten komen. En kennelijk had ik de levenservaring opgedaan om er wat mee te gaan doen.
Ja.
En in die TED-talk deelde ik mijn vragen, mijn verwondering, maar ook mijn voorbeelden van hokjes. Ja. Dus jij vertelde net bij de introductie even het voorgesprek van, over van het hokje naar het puzzelstukje. Ja. Nou, ik had bijna zo'nzelfde verhaal tijdens mijn TED-talk. Ik kondigde toen op dat podium aan dat ik eerder die zomer had besloten om Layer te verlaten. Mm. En het werd mijn publieke coming out.
Ja.
En ik stond in tranen. Oh. Ik zei, I have to do this. Ja. Ik moet dit doen. En wat ik ga doen, weet ik nog niet. Maar I want to create an education development ecosystem.
Ja.
Gericht op de transformatie van status naar waarde, was toen nog het verhaal. Mm. En wat ik ga doen, weet ik nog niet. Maar this is it, just me. Want ik was in één keer niet meer Claire met allemaal grote titels, mijn grote bedrijven. En ik was gewoon helemaal naakt. Nou, en toen gebeurde iets heel bijzonders. Er reageerden letterlijk duizenden mensen.
Ja.
En tot op de dag van vandaag ontmoette ik dat soort reacties. Van mensen die echt geraakt, geroerd waren. Soms ook letterlijk in tranen.
Ja. Ja.
Die zeiden, eindelijk iemand die hetzelfde denkt en voelt als ik. Ik dacht dat ik de enige gek was, alleen roepen in de woestijn.
Ja, precies.
En elke keer denk ik, ja, maar wat is het toch bijzonder dat die mensen kennelijk van elkaars bestaan niet weten. Ja. En zich alleen voelt. Wat nou als we die bij elkaar gaan brengen? Mm. Nou, die mensen wilden allemaal koffie drinken. En dacht, nou, ik ga maar gewoon bijeenkomsten voor organiseren inderdaad. Ja. Dat is makkelijker. En toen, de oprichters van Seeds to Meet, die zeiden, kom maar hier.
Ja.
Dus toen was ik hier. En daaruit is Operation Education ontstaan.
Prachtig.
En we zijn nu 10 jaar verder. Wat we zijn, enerzijds een stichting, een non-profit, dus zonder winstoogmerk, die allerlei interventies doet. Dus ik doe veel sessies met schoolteams. En we hebben een expeditie leiderschap. een jaarprogramma, een trainingsprogramma voor leiders in onderwijsontwikkeling. Ik kan straks op neer terugkomen waarom we daar specifiek mee aan de slag zijn gegaan. Mm-hmm. Maar allerlei sessies. En aan de andere kant zijn we voornamelijk een beweging. Een ecosysteem van mensen die niet roepen dat ze het moeten oplossen. Nee. Maar die zichzelf zien als de verandering die we willen zien in de wereld. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen nemen.
Be the change.
Dus, en we zijn dus vooral een groep van pioniers. Mm. Die echt heel voelen, het is aan ons. Dus, iets wat
waarom zit ik nog niet in die groep?
Nou ja, er zijn ook heel veel mensen die jij zegt, die volg je al jaren.
Ja.
Dus er zijn ook heel veel mensen die soort van passief wel onderdeel uitmaken van de beweging. Het feit dat we nu met elkaar aan tafel zitten, maakt ook dat we dus al onderdeel zijn van. En niet iedereen heeft het speltje en zegt, ik ben van.
Nee.
Maar het maakt wel onderdeel uit van de beweging.
Dus. Nou, ik weet het antwoord trouwens wel hoor. Want ik heb dus heel lang helemaal niet gekozen voor het onderwijs.
Ja,
dus
precies, dat is het antwoord. Dat kan ook. Dat is ook het antwoord. Ja, en tegelijkertijd, wat is het onderwijs? Ja. Dus,
dat voelde altijd zo in ieder geval. Als je daarvoor moest kiezen. Zo van, daar moet je dan op toeleggen. Want dan pas ga je daar impact maken.
Oh, ja.
Zo een beetje.
Ja, dat kan ook. En dat is ook wat het onderwijs natuurlijk vraagt. Hè. Mm-hmm. Als je niet van binnen bent, dan ben je van buiten.
Dan ben je van buiten. Ja,
precies. Ja. Maar goed, maar dat, dat is heel erg wat we doen. En, en daarin... Hey, ook met die visie van die hokjes naar de puzzelstukjes. Ik ben al heel lang echt totaal geïntrigeerd door hoe het nou zo gekomen is.
Ja, en nou, hoe is het zo gekomen?
Ja.
Volgens mij weet je dat.
Zeker, daar zijn we uitgebreid in gaan duiken. Maar vooral begon dat eigenlijk omdat we onderwijs... als je je mentaal plaatje maakt van onderwijs... dan zie je een schoolgebouw met een heel groot veilig hek eromheen.
Ja.
En daarbinnen klaslokalen en je hebt aparte vakken... lessen van een leraar en dan heb je, krijg je toetsen en cijfers. En dat vinden we heel erg evident. Ja. Dus kan niemand zich
een en al hokjes, hè, trouwens.
Het zijn allemaal hokjes, precies dat. Uh-huh. En het is totaal evident dat het zo is.
Ja.
En ik en de mensen die zich steeds meer begonnen te voegen bij ons ecosysteem, zeiden van maar waarom eigenlijk? Mm. En het antwoord werd niet anders gegeven dan nul. Zo is het,
nou eenmaal.
Ja. Dus toen zijn we dat heel gaan onderzoeken. Daar is een hele serie uit voortgekomen die de onderwijsvragen is gaan heten. Je hebt hier wat
ik heb hier allemaal kaarten voor mijn neus liggen. Dat zien mensen natuurlijk niet, maar ik zie ze wel. En er staan allemaal waarom vragen.
Nou, terwijl als vragen als... Ja. Waarom hebben we jaarklassen? Ja. Waarom gebruiken we gestandardiseerde lesmethodes? Waarom gaan we uit van een gemiddelde?
Ja, precies.
Waarom moeten kinderen kunnen stilzitten?
Mm-hmm, mm-hmm.
Nou, dat zijn waarom mooie zijn er aparte vakken?
Ja.
En daar is ook een onderwijsvragenboek uit voortgekomen en soort. Maar vooral heeft het veel meer inzicht gegeven hoe is het zo gekomen. Nou, laat ik daar de compacte versie van delen. Want op een groter podium deel ik graag de uitgebreide versie. Maar in ieder geval hebben wij als mensen, sinds we 2 miljoen jaar geleden, 200.000 jaar geleden, als je alleen Homo sapiens kijkt, hebben we eigenlijk altijd in volledige verbinding met de natuur geleefd, moeten leven.
Ja.
Als jaarverzamelaars, we moesten met het ritme van de natuur mee bewegen. En zo. We waren letterlijk onderdeel van de natuur en we waren de natuur.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk vanaf het moment dat we landbouw zijn gaan bedrijven, zijn we voor het eerst gaan beheersen.
Ja,
en zijn we voor het eerst in hokjes gaan denken. Mm-hmm. Separatie. Ja. We zijn het ene gewas hier, andere gewas daar.
Ja.
En vanaf dat moment zijn we groeien als een opbrengstgericht iets gaan zien.
Ja, precies.
Een lineair proces.
Dat en dat is mooi.
Volledig
opbrengstgericht. Ja.
Ja. En te optimaliseren proces.
Ja, precies.
En een economisch proces.
Ja.
En dat hebben we ontzettend ver doorgevoerd. Nou, nog een paar sprongen in de tijd. De verlichting, 300 jaar geleden. Mm-hmm. Was opkomst van denkers als filosoof als Descartes.
Ja.
Ik denk, dus ik besta.
Ja,
en de opkomst van wetenschap en techniek. De uitvinding bedoel ik van een microscoop. En daarmee konden we heel veel verschijnselen in één keer verklaren. Precies.
Ja.
En rationeel verklaren.
Ja,
ook echt het tijdperk van de ratio, de reden.
Ja. Ja.
En Rolf Winters, maker van de film Down to Earth, heeft daar zo'n mooi plaatje van gemaakt. Die heeft eigenlijk ziet het lichaam, zeg maar, een stokje met een hoofd erop. En dat hoofd is afgescheiden geraakt van op dat moment van de rest van de natuur, van anderen, van de rest van het lichaam en van het goddelijke.
Ja, precies.
Van dus boven. Eigenlijk een hokje rondom dat hoofd. En dat zijn we gaan optimaliseren.
Mm.
Nou, dat zijn we heel erg door gaan voeren. En in de verkorte versie op een gegeven moment zijn er ook mensen gekomen als... denkers die bijvoorbeeld de normaalverdeling hebben bedacht.
Mm-hmm.
En op basis van de normaalverdeling...
Het gemiddelde dus.
Een gemiddelde. Nou, Ken je het boek The End of Average, de mythe van het gemiddelde, van Todd Rose?
Ik heb wel van gehoord, nog
die
niet
gelezen. Die moet je echt lezen, ja. Zeker in jouw thema.
Ja, ja,
die legt namelijk uit hoe het gekomen is dat we mensen in die hokjes zijn gaan zien, in dat organigram.
Ja.
Dit heeft mij en ons zoveel inzicht gegeven in de ontstaansgeschiedenis daarvan. In ieder geval, Quetelet was een van de uitvinders van een normaalverdeling, en grondlegger van de statistiek. Die was een heel vroom iemand en hij zag het gemiddelde als het ideale godsbeeld.
Ja, ja, ja.
En hij was altijd op zoek naar la norma, de perfect gemiddelde vrouw.
Oh.
En had daar allemaal standbeelden van gemaakt en zo. En hij is ook de grondlegger van de Body Mass Index, de BMI.
Oh, nou, fijn.
Tot op de dag van vandaag.
Precies, gebruiken we die nog.
Ja, dus eigenlijk vanaf dat moment zijn we iedereen die in het gemiddelde valt als ideaal gaan zien. Ja, en alles precies. wat er buiten valt als niet oké.
Okay. Ja.
Nou, in het onderwijs heb je dat natuurlijk al helemaal.
Ja.
Hebben we dat heel smal gemaakt.
Ja.
En daarbuiten ben je, nou, val je uit, moet je naar een ander vorm van onderwijs, kunnen we niet hebben uitsluiting.
Ja.
Daarna is Sir Francis Galton gekomen. Die heeft ook die normaalverdeling gebruikt. Maar is op basis daarvan een hoge versus lage indeling gaan maken. En gaan kijken, die hoge ingedeelde mensen, die kunnen verder ontwikkelen.
Ja.
Die krijgen langer onderwijs. 6 jaar VWO.
Ja. Ja.
Die lage ingedeelde, joh, daar gaan we niet te veel in investeren. 4 jaar genoeg. Ja. Laat die lekker. Nou, en toen kwam Taylor en die heeft dat harkje, die organigram, eigenlijk op basis hiervan. En met het gemiddelde denken is hij gaan timen hoe lang doet deze arbeider erover om precies deze taak uit te voeren.
Ja.
En Galton heeft die hoge lage indeling gemaakt. En die hoge ingedeelde mensen maken we de denkers, noemen we de leiders.
Ja.
En die lage ingedeelde mensen maken we de doeners en noemen we de volgers.
Ja.
Terwijl het een vrij arbitraire indeling is.
Ja.
Ik kan hier nog eindeloos op, maar ik vind dit zo fascinerend. Want zo is het dus heel erg gekomen.
Nou, dat is wel mooi. Ja, want ik ken hem zeg wel in een nog veel kortere versie. Maar ik vind deze iets uitgebreidere ook wel wat genuanceerder. Ja. Dus,
en ik kan hem nog veel uitgebreider
vertellen. Ja, dat geloof ik.
Op een ander moment. Maar dit is, het is zo belangrijk om het... Het is belangrijk om het te realiseren. Ja. Maar hoe is het zo gekomen?
Ja,
en zeker waar het gaat om onderwijs. Want op basis hiervan is ook bijvoorbeeld de toets. De CITO-toets gemaakt.
Ja.
Adriaan de Groot in de jaren 60... die wilde een heel handig middeltje hebben om het voortgezet onderwijs goed in te delen. Nou, en dan wilden we zorgen dat we die beste 20% konden uitselecteren voor het VWO.
Mm-hmm.
En die onderste 50% hebben we nodig in de praktijk, dus die krijgt VWO-advies. Ja. Dus ons onderwijs is letterlijk ingericht om een sorteermachine te kunnen zijn.
Zo, ja.
En je moet dus iedereen... moet dit weten, want de meeste ouders hebben geen idee.
Nee.
Maar ons onderwijs is ingericht om een sorteermachine te kunnen zijn. Om de bovenste 20% van de VWO, 30% HAVO, onderste 50% is VMBO en praktijkonderwijs.
Zelfs dat is percentueel
verdeeld. Ja, elk jaar, procentueel, dus elk jaar van elke batch, elk jaar, krijgt maar, zelfs als het is dat hele jaar een stuk slimmer, dan nog krijgt maar 20% het VWO-advies.
Serieus?
Dat is echt waar.
Oké. Okay.
Dit is echt
I'm
waar.
I'm in shock.
Ja. En you should be.
Yes.
Maar dit is zo. Dus en dit
is nog
doen we
erger
bij de
dan ik dacht.
Ja.
Echt,
en dit doen we bij de eindtoets. Maar we doen dit ook al bij de allereerste CITO-toetsen die je vanaf groep 1 aflegt. En wat we ook nog eens doen...
Wat trouwens niet verplicht is, heb ik inmiddels ook al geleerd.
Ja, nee, dat ligt genuanceerd. Maar je hoeft het in ieder geval niet 2 keer per jaar te doen.
Nee,
dat
precies.
is niet verplicht.
Nee.
Je hoeft het maar 1 keer per 2 jaar te doen. Ja. Maar je hoeft het niet mee te geven aan ouders.
Nee,
maar goed,
nee,
dat doen we. Maar bijna alle ouders krijgen die staatjes mee. En dan ook nog eens de kleurcodering. Onderste percentiel krijgt kleurcodering rood. Bovenste krijgt groen of blauw. Dus... We moeten ook niet vergeten dat we daarmee de kinderen al vanaf dag 1 een gevoel meegeven van...
Zeker.
Je moet harder je best doen.
Ja.
Maar ze zitten toevallig ten opzichte... En waarop baseren we dat?
Ja.
Nou, eerste plaats. Die elementen waar we geen ruzie over hebben. We hebben namelijk een heftige schoolstrijd achter de rug in ons land. We waren enorm verzeild. En bij welke religie hoorde, dat is de krant die je las.
Ja.
En de omroep waar je naar keek. En de school waar je naartoe ging. En op een gegeven moment is dat gelijkgesteld voor de wet.
Ja.
Bekostiging, maar zei de politiek ook, we willen het niet hebben over ideologie. En tot op de dag van vandaag willen we het dus niet hebben over het waartoe van onderwijs.
Nee.
Maar waar we geen ruzie over, taal en rekenen.
Ja.
Dus die toetsen, die
precies.
gaan op basis van taal en rekenen.
Ja.
Maar welke onderdelen van taal en rekenen? Mm. Alleen datgene wat we goed gestandardiseerd kunnen toetsen.
Ja. Ja.
Dus niet of je een woordkunstenaar bent, of je goed kunt luisteren.
Nee.
Of je graag leest, hoeveel je leest.
Nee. Nee, of je graag leest, dat wordt er eerder uitgeperst.
Precies, maar dat meten we en dat volgen we dus niet.
Nee.
Maar dus die onderdelen die goed gestandardiseerd kunnen getoetst worden. En die onderdelen die goed het verschil maken.
Ja.
Je moet weten dat de vragen die iedereen goed heeft, worden eruit gehaald.
Ja.
Want die sorteren niet goed. Maar wat komt er wel in? die vragen die veel kinderen fout maken. Hmm. Want dan kun je goed die maken, die leggen die kinderen, zetten die kinderen verder uit elkaar. Oh. Dan kun je makkelijker het hokje indelen. En omdat niet alleen die kinderen daar op basis waarvan worden ingedeeld, maar ook de kwaliteit van de scholen wordt gebaseerd.
Ja.
Terwijl je dat helemaal niet kunt verenigen in één toets. Maar dit is wel wat we zijn gaan doen. En er voor die scholen heel veel van afhangt,
ja,
hoe die kinderen scoren,
ja,
zijn er methodeontwikkelaars gekomen. Die zeiden, ik lever je een methode die gegarandeerd zorgt dat die kinderen voorbereid zijn op die toets, zodat ze hoog mogen scoren. En dus zijn we met alles op alles op alles bezig met hoger scoren op gestandardiseerde toets en talenrekening.
Ja, precies.
En we hebben afgelopen weken weer gemerkt dat ons systeem, staat van het onderwijs, het masterplan van Dennis Wiersma, we gaan dit nog beter doen.
Ja, dat heb ik
gezien. We moeten het kunnen beheersen.
Ja,
en dat is al sinds het landbouwtijdperk. Zijn
maar
we
hoe doorbreken we dit dan, Claire? Want
dat is,
dat is natuurlijk een interessante. Want het is zeker heel belangrijk om te weten hoe het allemaal zo gekomen is. Absoluut, hè? Want ik merk zelf dat als ik dat uitleg over het organogram, het stukje wat ik dan al wist, dat al leidt tot, oh my god, oh nou snap ik het. En dat tot hoge urgentie leidt, dus dat is mooi. Maar ja, hoe doorbreken we dit dan? Want het zit dus best wel heel erg dicht getimmerd eigenlijk.
Het zit gewoon diep in ons collectieve bewustzijn.
Ja. Ja, het zit eigenlijk nog dichter getimmerd dan ik dacht.
Nou, kun je indenken.
Kun je
nagaan. Is het ook niet zo makkelijk om het te veranderen. Als het makkelijk was geweest, was het
Nee, dat was te lang gebeurd. Ja, precies. Ja.
Wat wij hebben gemerkt, kijk, het begint bij het gesprek weer te hebben over de bedoeling.
Ja.
Want dat hebben we heel lang niet gevoerd. Hebben we uit principe nooit gevoerd. Maar als we dat gesprek wel voeren, wat ik continu doe, dan merk je dat mensen eigenlijk heel erg goed weten wat de bedoeling is. Althans, gaat een alarm bij mij af. Dus ik ga dat eventjes.
Oh,
dat is,
ik heb hem niet gehoord, maar jij wel.
Hij trilde. Dus mensen, zeker als je even doorvraagt, blijken mensen best wel te weten wat de bedoeling is.
Ja.
En de antwoorden die mensen geven zijn heel erg universeel. En dat vind ik bijzonder hoopgevend.
Ja.
Soms moet je even doorvragen. Soms zeggen mensen basisvaardigheden.
Mm-hmm.
En wat is dan? Wat zijn dan die basisvaardigheden? Ja. Vraag ik dan. Dan zeggen ze, nou, weet je, taal en rekenen. Maar waarom taal en rekenen?
Mm-hmm.
Nou, je moet je toch verstaanbaar kunnen maken. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, anders kunnen we elkaar niet verstaan en niet vinden. We kunnen niet, dus het is belangrijk om te leren dat we elkaar kunnen verstaan en elkaar kunnen begrijpen en samen. Ja, precies. Oké, dus dat zijn basisvaardigheden.
Ja. Ja.
Nou, als je dus zo door hebt gevraagd, dan komen er uiteindelijk prachtige volzinnen uit die ik als volgt heb samengevat in de loop van de jaren.
Mm-hmm.
Drieledige bedoeling van onderwijs en ontwikkeling.
Mm-hmm.
Eerste plaats, leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat, waar je naartoe wilt in het leven.
Ja, oftewel zou mooi zijn, hè?
Eigen, unieke en volledige potentieel leren ontketenen.
Ja,
precies.
Ja, ja.
In de tweede plaats, samen het leven leren en samen leren leven.
Hmm.
En in de derde plaats, verantwoordelijkheid leren nemen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar we streven. Nou, wat is dat dan? Een vredige, gelukkige, gezonde en duurzame wereld.
Ja.
En als ik dit zeg, dan ben ik dit. Daar kun je niet mee oneens zijn.
Nee.
En nog nooit heeft iemand gezegd, het is de bedoeling dat we zo efficiënt en effectief mogen. Dus.
Leren
alleen,
rekenen.
De enige die dit zeggen, zijn de leerlingen. Die zeggen, ja, maar kennelijk is dat de bedoeling.
Hmm.
Maar volwassenen geven dit soort antwoorden niet meer. Gelukkig.
Ja.
Het is frustrerend dat de kinderen dit wel zeggen, maar goed. Maar dat is de vraag. Maar waarom doen we dit dan niet?
Mm-hmm.
Wat staat er in de weg?
Ja.
Nou, en dan merk je wel dat mensen zich heel erg machteloos voelen ten opzichte van
het systeem.
Dus als ik mensen vraag, wat staat er in de weg? Komen de antwoorden altijd op dezelfde vier niveaus. De eerste plaats, het ligt aan het systeem.
Ja,
en wat is het dan?
Ja.
Tijd, geld, regels en de prestatiesamenleving.
Ja.
Dan zeggen mensen, ja, maar het zijn de andere. Namelijk de inspectie.
Mm.
Wordt altijd genoemd.
Ja, ja,
vet rood in het scherm. Ja. Inspectie.
Ja. Die probeer ik ook al aan tafel te krijgen trouwens.
Ja, maar dan zal ik zo dan even op
het rommel.
Want de inspectie en OCW zeggen, ja, maar de leraren zijn niet in staat.
Ja, ja.
En de leraren zeggen, ja, maar die ouders met hun verwachtingen, die komen hier en vragen gewoon om een CITO 550, hè, of een VWL-advies. Wat moet ik doen om een kind VWL-advies te krijgen?
Ja.
Dus het ligt aan de anderen.
Ja.
Dan het niveau van, ja, maar we doen het nou helemaal zo, het niveau van de gewoonte.
Ja.
We hebben nou eenmaal die klaslokalen enzovoort. Weet je, dat zit er gewoon in gebakken. En dan heb je, nou, soms mensen die zeggen, ja, maar eigenlijk ben ik het vraagstuk.
Mm.
Ik heb niet genoeg lef, niet de moed om het los te laten.
Okay. Ja.
En ik hou nogal van modelletjes. Ja. En ik heb van die vier niveaus een soort ui-model gemaakt, concentrische cirkels.
Ja.
En wat ik merk is dat mensen het gevoel hebben in het onderwijs dat al die lagen, dus het niveau van de van het laag van het systeem, van de anderen, van de gewoonte, op dat ik, dat binnenste niveau druk, en dat dat steeds kleiner wordt. Mm. En dat mensen het gevoel van, ik doe er niet toe, ik ervaar geen ruimte.
Ja, en geen invloed.
Ik zit nu helemaal in elkaar gekropen, precies. Ja, precies. Totale machteloosheid. Ja. En die zie en voel ik overal in het onderwijs.
Mm. Ja, nou, ik zie en voel het nog wel breder.
In de hele samenleving. Nou, maar, dus dat is natuurlijk ook fascinerend, want er zit ook een wisselwerking. Want wat leven wij voor elke dag?
Ja, ik wou zeggen, want dit continueren we dus in al die organisaties. Hè? Bedoel, dit doe je dan dus het hele onderwijs traject en vervolgens ga je werken en dan ga je dat gewoon weer opnieuw doen. Ja, want, en dan kom je, word je ergens 40, 50 en dan krijg je je eerste burn-out en dan ga je nadenken van waar zijn we nou mee bezig? Waar ben ik mee bezig?
Leren de kinderen inderdaad. Ja. We leren de kinderen, luister naar maar wat we zeggen, dan komt het goed met jou.
Ja, precies. Ja.
En terwijl de juffen zichzelf en de leraren zichzelf machteloos voelen. Ja. En hoe draaien we dat om? Het wordt omgedraaid op dit moment door mensen die dat ik heel groot maken. En niet vanuit ego en dikke ik. Nee. Die zeggen, maar I have a dream.
Ja.
En wat als we, en ik heb een visie en laten we, en waarom niet?
Ja, precies.
En nou, ik heb gelukkig, hebben wij in Operation Education zoveel mensen om ons heen die op zo'n manier in het leven staan, in de wereld staan. Ja. En die dus vanuit een visie het gewoon gaan doen.
Ja, precies.
En daarmee patronen doorbreken, dus gewoontes doorbreken. Ja. Anderen meenemen en letterlijk het systeem aan het veranderen zijn.
Precies. Van dus binnenuit.
Van binnenuit, letterlijk van binnenuit.
Ja, ja. Dus, nou ja, dus, dat is ook absoluut waar ik in geloof.
Precies. Nou, en daar,
die mensen nodig je hier ook uit.
Ja, precies. Nou, en dat zijn de mensen die wij proberen te stimuleren. Ja. Hè, dus door die pioniers met elkaar in verbinding te brengen. Om daarmee steeds meer navolging te krijgen. Maar ook de mensen die het willen.
Ja.
Die te helpen om weer bij hun eigen essentie te komen. Want daar begint alles. Want die mensen in het onderwijs hebben ook niet geleerd. Hè, waar in het bedrijfsleven. Nee. Ik heb zelf dus tot 10 jaar geleden alleen met het bedrijfsleven gewerkt. En daar is het heel normaal dat je ontzettend veel persoonlijke ontwikkelingscursussen doet enzovoort. En echt al die beweging al ingezet. In het onderwijs is dat nog helemaal niet gewoon.
Ja.
En wij zijn dat nu vooral op het leiderschapsniveau aan het inbrengen. Met onze expeditieleiderschap onder andere. Nee. Want we leiders van alle niveaus in onderwijs en ontwikkeling weer terugbrengen naar, maar wat was ook weer de essentie? Ja, jouw precies. essentie en de essentie. Ja. En hoe, wat leef jij voor als mens?
Ja.
En op basis daarvan inbouwen. En
docenten? Zijn,
nou, dat is een goede. Kijk, uiteindelijk moeten de docenten het doen.
Ja.
De leraren, de docenten. Alleen als je alleen bij de docenten begint en niet de leiders aanpakt.
Nee, dat, nee,
want dat is vaak gebeurd.
Ja,
maar vooral, het slaat dood als jij als docent het verschil maakt.
Mm.
Maar vervolgens door je leider wordt teruggeduwd.
Ga jij in je hokje.
Even
Ja, nee, absoluut. Dat is wat ik in organisaties ook altijd zie. Het zijn en de leiders en alle medewerkers.
Ja, maar, dus maar vooral waarom we met de leiders zijn begonnen. Want die moeten het voorleven.
Dat snap ik wel, tuurlijk. Ja, dat zijn de voorbeeldmakers.
Precies, en zij kunnen. Kijk, ik wil heel graag met een heel kleine organisatie, een heel kleine stichting, exponentieel verschil maken.
Ja.
En als die leiders dit gaan voorleven, daarmee ruimte geven aan hun team,
tuurlijk.
Die teamleden, die leraren, die gaan het vervolgens voorleven aan de klas.
Ja.
En die klasgenoten leven dat weer voor aan hun gezinnen. Nou, ja, en daarmee.
Ja, nou, wat ik wel heb ontdekt, ben wel benieuwd of je dat herkent, is in organisaties die soms wel leiders hebben die zo denken en zo handelen. Heeft toch iedereen zijn eigen onthokproces.
Absoluut.
Je kan nog zo ruimtegevend zijn als leider, of het nou op een school is of in een organisatie. Uiteindelijk moeten mensen dus zelf hun eigen ikje, zoals je hem even net noemt, weer vinden.
Zeker.
En zelf uitbreken.
Klopt.
En dat,
alleen op het moment dat de leider hierin voorgaat.
Ja, dat helpt enorm.
En het dus veilig maakt en laat zien dat hij oké is in het niet weten.
Ja. Ja.
En dat hij niet, hij of zij, zeggen vaak automatisch, hij, grappig hè, niet alle antwoorden heeft. Want zo hebben ze leiders het wel vaak geleerd. Hè? Dat je
je moet alle antwoorden
als volger
hebben,
precies naar naartoe gaat en die zegt dan ja of nee. Ja. Of,
nee, niet weten en fouten toegeven is een onderwerp wat hier vaak aan tafel besproken wordt. Omdat het superbelangrijk
het
is als voorbeeldmaker. Ja, vind ik echt, ja, dus je kan niet van mensen verwachten dat ze gaan toegeven dat ze iets niet goed hebben gedaan als je dat zelf nooit doet.
Precies.
Dat zelf laten zien maakt je meteen ook mens en maakt ook meteen dat mensen dat veel makkelijker ook gaan doen. Ja,
ja en het gaat er dus om, want heel veel van die bedoelingsteksten staan natuurlijk al heel mooi op de websites van alle scholen enzovoort. Alleen het congruent doorleven en voorleven van datgene en je ook realiseren dat dat dus per definitie begint bij de volwassenen in de organisatie. Mm-hmm. Ja. Die stap wordt dan wel eens overgeslagen. Ja. Want dan gaat het team heel hard aan de slag met voor de kinderen.
Onderwijsmateriaal.
Ja, serieus.
Die beweging zie ik ook steeds.
Dat, ja. Zeker.
En ik vind het reuze interessant, maar zullen we gewoon even bij het begin beginnen, denk ik dan?
Nou ja, hoe we samen mensen zijn.
Ja, precies.
Hoe we ons verhouden tot andere levende wezens, tot elkaar, tot het leven op aarde.
Mm-hmm. Ja. Ja, nou ja, er zit dan nog best wel een gap tussen hoe het nu is en deze prachtige tegeltjes.
Ja, maar goed, gelukkig.
Kunnen we stap voor stap natuurlijk.
Ja, precies. Dus, het is een beweging.
Ja,
hè?
En, ja, zeker.
En dit dat is niet iets, hè? Mensen vragen ook van waar sta je op zoveel jaar? Of wanneer ben je succesvol? Wanneer ben je geslaagd? Ja, weet je, dit is niet iets wat op een gegeven moment klaar is.
Nee.
Nooit.
Nee.
Het gaat ook niet in één leven klaar zijn.
Nee. Grappig, dat zei ik net ook al tegen iemand.
Ja,
ik ben al wel even bezig, dan ga ik niet redden dit leven.
Nee, maar dit is ook nooit klaar. En ik vond ook wel mooi hoe bijvoorbeeld de Native Americans hierin zit. Of sowieso oorspronkelijke volkeren. Maar op een gegeven moment zat ik er echt even doorheen. En was een Native American in Nederland. Die zei, Claire, let's face it, we're in this for the next 7 generations.
Ja, dat
is het ook. Ja. En het is ook... Kijk, het goede nieuws vind ik dat we het in best wel korte tijd hier naartoe hebben geleid. Dus misschien kunnen we het in ook wel kortere tijd weer de andere kant op laten
bewegen. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het denk ik over een grotere kritische massa, zeg maar.
Precies.
Hè? Dus ergens is er zie ik altijd voor me zo'n tipping point.
Ja, klopt.
Dus dan moet ik wel aan dat filmpje denken van die man die gek staat te dansen op zo'n grasveld.
De first follower.
En dan zie je dat groepje eigenlijk steeds groter worden totdat iedereen denkt, ja, maar ik wil ook meedoen.
Ja. Dus dat is letterlijk wat wij aan het creëren zijn.
Ja,
bijvoorbeeld
prachtig.
Voorbeeld
wordt hij helemaal
school,
gelukkig
ja,
van.
Fijn, ja, fijn. Voorbeeld school, bijvoorbeeld Agora, is een van de scholen die zo'n visie volledig congruent door te voeren. En binnen het bekostigd systeem, wat dus uniek is.
Ja, precies.
En dan ook nog eens op middelbaar onderwijs niveau, waar het echt wel heel erg vast zit.
Ja.
En ze ontstaan in Roermond met 30 kinderen. En toen kwam er... wij waren daar met onze expeditieleiderschap, ons eerste jaar met expeditieleiderschap, op bezoek. En de kinderen en de school. En toen was er een van onze deelnemers die zei, ik ga ook een Agora starten.
Mm,
en dit was in september. En in augustus daarna stond de eerstvolgende Agora er.
Zo.
En inmiddels zijn er 22 en groeiende.
Ja.
En dus dat is typisch
mooi zijn,
een voorbeeld. Van,
als het eigenlijk niet meer een apart systeem zou zijn.
Precies.
Toch?
Dat is het ook. Ja. Voor mij is... Agoriaans werken. Het is geen concept wat je kopieert. Het is een manier, het is een set leidende principes in mijn ogen.
Ja,
en dus er zijn heel veel scholen van mij die niet Agora heten, maar wel Agoriaans werken.
Ja, ja, ja,
en omdat Agora het zo heeft neergezet, noem ik het meer Agoriaans.
Ja.
Maar het is echt een manier van werken. En ik hoop dat binnen niet al te lange tijd...
dit gewoon normaal is, toch?
Sterker nog, dat je zegt, oh, jullie hebben nog jaarklasse.
Ja. Nou, wat bijzonder.
Interessant,
precies.
Dat kan ook. En dat zijn we natuurlijk wel echt aan het bereiken, stap voor stap. Wat ik nu merk, corona is echt een enorme katalysator geweest. En we zijn natuurlijk in de coronatijd teruggegaan naar de bedoeling... Althans, we zijn alleen maar puur dat cognitieve gaan doen. Want het script moest afgedraaid worden. Anders lopen we achter.
Ja.
En dat is zo'n kramp geweest. En dat heeft voor zoveel mensen zo verschrikkelijk nadelig uitgepakt.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk nu nog jaren last van.
Ja.
En dus is er ook wel wat wakker geschud in mensen. Dat
ze
echt zagen van, oh, ik geloof dat we iets meer te doen hadden dan vakken.
Dus,
maar tegelijkertijd hebben we dan toch inderdaad het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Die zeggen, nee, we gaan juist alleen maar talen rekenen doen.
Ja.
En dus het is heel interessant hoe die bewegingen elkaar vinden of tegenwerken.
Ja.
Maar het is allemaal nodig.
Ja.
En,
nou, dat is wel fijn dat je dat zegt, dat het allemaal nodig is.
Nou,
het lijkt soms inderdaad een beetje tegengesteld.
Ja, maar ik denk ergens dat die kant laat zien dat het... ergens het gaat ook dingen niet goed. Althans, dat kun je helemaal niet meten op basis van de huidige meetsystemen. Maar goed, dat is weer een heel ander gesprek. Kunnen we ook uren mee bezig zijn. Maar... het feit dat je constateert dat het niet goed gaat en dus iets moet doen, nou, dat is op zich wel interessant, want het is niet houdbaar.
Mm-hmm.
Maar dat je dan denkt, oh, dat gaan we even fixen.
Ja.
Maar hoe denk je dan dat het zover gekomen was? Ja. Weet je? Dus dat is op zich al fascinerend.
Ja, nee, maar dat is toch wel heel erg de mindset. Probleem fixen.
Ja,
dat is gewoon eigenlijk dat is eigenlijk het probleem. Dat we denken dat we alles kunnen fixen.
Heel erg eens.
Ja.
En we zullen ook daardoor juist, zal het heel zichtbaar maken, dat dit echt niet meer kan.
Ja.
En ook dat is niet in één generatie is die manier van kijken of dat wereldbeeld uit.
Nee.
Maar het maakt het wel heel duidelijk. Ja, maar het maakt het voor veel mensen wel heel duidelijk. Van, weet je, als mensen dan die, heel veel leraren die laten het over zich heen komen, denken, nou ja, oké, weet je wel.
Het zal wel.
Ja, en dan praten wij erover en zeggen ze, ja, nou, je geeft dat wel woorden aan het gevoel wat ik wel had, maar dat ik niet onder woorden kon brengen.
Dat ken ik, ja. Dat heb ik hiermee ook. Dat mensen ineens zien, zo van, ja, maar dit is toch gewoon volkomen logisch. Waarom organiseren we niet gewoon als puzzelstukjes en laten we mensen allemaal hun waarde bieden? Want hoe onzinnig is het om mensen iets te laten doen waar ze helemaal niet goed in zijn? Ja. Wat is dat voor een raar concept?
Ja.
En nou ja, dat is in organisaties dan al zo. Maar als je dat inderdaad helemaal terug gaat vertalen naar waar dit ooit begonnen is, dan zijn we natuurlijk eigenlijk in het onderwijs al de hele tijd tegen kinderen aan het zeggen dat ze niet goed genoeg zijn.
Ja.
Dus dat is dat patroon wat we dan de rest van ons leven meenemen.
Absoluut.
Dus ja, hoop is eigenlijk dat ik mezelf volledig overbodig maak.
Ja.
Dus dat ik niet meer hoef te onthokken.
Ja, dat zou
dat we gewoon niet meer kinderen in hokjes stoppen.
Nee, precies.
En onszelf daarmee dus ook niet.
Precies.
Hè? Want we houden onszelf gegijzeld in de denkbeeldige hokjes.
Ja.
Ja, dus nou ja.
Ja, maar als ik jou ook mag uitdagen, want ik zou
daag me uit.
Ik vind ook dus de metafoor van de puzzelstukjes, zei ik ook in het voorgesprek, heel mooi. Ja. En tegelijkertijd is het nog steeds een plat vlak met hoeken en zo. En is het een omlijnd iets.
Ja.
Maar ik snap ook waarom je die metafoor kiest. Mm-hmm. Dus ik vind hem heel helder. Dus ik ga hem zeker overnemen. Of dat we geïnspireerd laten zijn. Maar ook daarin, kijk, wij zijn levende wezens.
Ja, joh, het is veel meer een barbapapa-achtig iets.
Precies,
eigenlijk.
We zijn enorm complexe systemen.
Dat klopt.
En ook als je alleen naar ons lichaam kijkt, bestaat uit heel veel losse organismen die allemaal elkaar enorm nodig hebben.
Zeker.
En het hart heeft een andere functie dan de longen.
Het is allemaal even waardevol, hè?
Juist,
daar hebben we helemaal geen twijfel over.
Precies. Nou, en als we dat gaan erkennen.
Ja.
En ook organisatievormen op die manier gaan inrichten. Ik constateer stelselmatig dat organisaties die veel meer als ecosysteem, als levend organisme ingericht zijn, het veel beter doen.
Ja, nou, wat mij betreft is dit ook alleen maar een volgende stap. Dus,
zo
zie ik hem zelf heel erg. En wat mij betreft mag hij ook 3D. En is het in beweging. Want een mens verandert en ontwikkelt. Maar het gaat mij veel meer over het gesprek voeren.
Precies.
Over nee's en ja's. En wie ben je nou echt in die kern dan?
Ja.
En niet meer jasjes aantrekken omdat je ergens aan wil voldoen, zeg maar. Dus als we dat kunnen bereiken. En de eerste stap, dat is wat ik hiermee poog te bieden.
Ja, mooi. Maar het is ook al mooi soms om ergens bijna karikatuur van te maken.
Ik durf eigenlijk gewoon zonder gêne te zeggen, ik heb het niet bedacht. Het is tot mij gekomen.
Ja,
ik werd ermee wakker en ik ben er wat mee gaan doen.
Cool.
Dus het is, ik heb het ontwikkeld tot wat het nu is, zeg maar.
Mooi.
En ik zag ook dat ik zelf deze beweging steeds aan het maken was en dat ik daar heel happy van werd.
Ja.
Dus toen dacht ik, maar als ik daar heel gelukkig van word, dan zou het zomaar kunnen dat daar veel meer mensen gelukkig...
er ook iets aan hebben.
Ja, en dat was dan 9 jaar geleden zo'n klein kiempje.
Dat is iets moois.
En nou zitten wij hier te praten over onderwijsvernieuwingen, eigenlijk een nieuwe samenleving, eigenlijk anders kijken en anders waarderen van elkaar, van jezelf en elkaar.
Ja, zeker.
Mooi. We gaan gezien de tijd even richting de afronding. Dus ik eindig eigenlijk altijd met wat neem je mee? Dus wat neem je mee? Wat blijft er plakken van dit gesprek?
Ja, nou zeker het model van puzzelstukje. Ja. Ik denk dat ook al als gewoon simpele, was het maar zo simpel, maar simpel uitgelegd eerste stap.
Simpel is heel moeilijk, hè, dat weet je.
Ja, dat weet ik zeker. Nou, maar als je gewoon uit al kunt erkennen dat inderdaad die neetjes en die jaatjes, dat dus het is een mooie uitleg van iets, een verhaal wat ik zelf ook al vaak vertel.
Ja.
Dus het is een mooi bewustwording, dus dat neem ik zeker mee.
Nee.
En ik vind het leuk om hier weer eens terug te zijn.
Ja, in de broedkamer.
Ja,
in
de
gewoon.
Broedkamer, inderdaad. Ja. En ook weer eventjes terug naar van dat al die verschillende. Ik ben ook heel erg het onderwijs ingegaan. 10 jaar hier al mee bezig. En dan ga je ook wel, je wordt ook ingezogen.
Mm.
En terwijl het eigenlijk, en dat is ook bijvoorbeeld het boek Range van David Epstein. Okay. Laat ook zien dat je juist van verschillende perspectieven beter begrijpt hoe het in elkaar zit. Dus het is ook heel belangrijk om al die externe perspectieven mee te blijven nemen. Dan voed ik mezelf ook wel weer. Maar het was natuurlijk de afgelopen 2 jaar allemaal vanuit het social media en gewoon de media die je tot je neemt. Maar om ook weer letterlijk fysiek interactie te hebben met mensen vanuit heel andere achtergronden. Ja. Dat is altijd wel weer heel verrijkend.
Ja,
dus,
mooi, ja.
En dat is ook belangrijk dat het onderwijs dat blijft zien. Want het is natuurlijk wel een soort... ook daar in zichzelf een heel
beetje bubbel, hè?
Gesloten wereld inderdaad. Ja. Die natuurlijk ook begrijpelijk doordat wat het onderwijs allemaal op zich af heeft gekregen... Ook een soort beschermingslaag is gaan... echt een soort schild om zich heen dus gaan werpen.
Maar dat is wel zonde inderdaad.
Het is verdrietig eigenlijk.
Ja.
Dus als we dat heel voorzichtig stapje voor stapje weer... En tegelijkertijd hoor ik mezelf ook zeggen... Ja, voorzichtig stapje voor stapje. Ik moet ook wel een beetje, want het wordt heel vaak gezegd, laten we voorzichtig zijn. Maar als we datzelfde blijven zeggen over hoe we met het klimaat omgaan en met ons ineenstorten van ons natuurlijke ecosysteem. There's no time to waste. Dus we moeten ook eigenlijk durven om daar gewoon wat grotere, radicalere stappen in te zetten. En er is niet zo heel veel te verliezen. In ieder geval, er is heel veel te verliezen als we zo door blijven gaan.
Als we zo doorgaan, ja precies.
Ja, dus het is een hele precaire balans.
Ja.
Maar hoe kunnen we inderdaad mensen zo snel mogelijk het gevoel geven, het vertrouwen geven dat je op deze manier naar mag kijken. En soms is een heel harde crisis nodig. Want wat ik heel mooi vond, dat wil ik ook graag als slotakkoord meegeven, is dat... even terug naar die week 15 maart 2020, toen de minister en de premier zeiden, morgen gaan de scholen dicht.
Ik weet het nog goed.
Ja, ik denk dat iedereen het nog heel goed weet. Het was natuurlijk een heel raar moment, want voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs waren er geen regels, geen protocollen, geen wetten en niks, geen orders van bovenaf. Mm-hmm. Maar wat was er wel? Een gigantische gedeelde, heel diep, intens gevoelde verantwoordelijkheid. Mm. We moeten iets doen.
Ja.
En toen is er zoveel ontstaan en zoveel gebeurd. En bijna iedereen die ik spreek in het onderwijs kijkt daar met heel veel genoegen op terug. Zeker die eerste week.
Okay.
Ja, er was ook chaos en er was ook onzekerheid.
Ja.
Maar vooral, we moeten iets doen. En toen zijn er dingen ontstaan waarvan die mensen nog nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Nee, het wekt heel veel creativiteit ook op, hè?
Juist. Ja. En totaal nieuwe verbindingen en werkverbanden. En, en dat heeft dus iedereen ergens wel in zijn systeem opgeslagen. Ja, het is inmiddels al wat verder weggestopt.
Ja,
en er is een heleboel gedoe overheen gekomen. Ja. Maar toch, ik hoop ook iedereen die in het onderwijs werkt en die luistert, zich dit weer eventjes herinnert.
Ja.
Want
we
blijken... eigenlijk heel veel te kunnen.
Ja.
Als we maar vertrouwd worden.
Ja.
Van weet je, ik kan jullie niet vertrouwen. Want er is niks anders. Er moet iets.
Ja. Ja.
En op het moment dat het iets moet,
dan
blijken we ongelooflijk veel te kunnen.
Ja, dat is mij ook opgevallen.
Nou, als we dat gevoel elke keer weer terughalen. Van we blijken heel erg veel te kunnen.
Ja.
Nou, weet je,
we hebben nu wel een mooie case eigenlijk, hè? Dus het is een prachtige business case.
Zeker, en ik ben bang wel dat dit slechts een hele lichte vingeroefening was ten opzichte van wat we op ons afkrijgen. Maar we hebben in ieder geval deze leren
mogen oefenen.
We hebben een beetje mogen oefenen.
Ja.
Dus laten we dat heel vaak blijven doen.
Ja, nou, het is mooi om dat inderdaad weer even in herinnering te brengen. Die ga ik ook meenemen. Want ik vind hem leuk. Ik zei het inderdaad al vaker, maar bij mij was hij ook een beetje weggezakt. Dus dat is mooi. Want ik vraag het mezelf ook altijd even af, van wat neem ik mee? Nou, dit in ieder geval. En ik vind de genuanceerde en stapje voor stapje uitleggen over hoe het zo gekomen is, ga ik niet allemaal onthouden. Maar ik heb het wel gehoord.
Ja.
Dus,
maar ik kan je wel video's sturen waar het wat uitgebreider...
ja, maar ik wil jou niet gaan napraten, zeg maar. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar bij mij is hij dieper geland, waardoor ik wat ik dan ga vertellen ook op een andere manier ga vertellen. Dus dank je wel daarvoor. En sowieso voor dit mooie gesprek.
Ja, dank je wel.
Wordt vervolgd op een of andere manier. Dat
leuk.
Voel ik wel.
Ja,
dank je wel.
Dank je wel.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.